Gluten je handen är beschande. 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 Gluten je handen. Oorlogsprofiteurs, weg uit onze stad. Oorlogsprofiteurs, weg uit onze stad. Oorlogsprofiteurs, weg uit onze stad. Oorlogsprofiteurs, weg uit onze stad.
Per transivit gladius, o quam tristis et afflicta fuit illa benedicta mater unigeniti, quae murebat, et dolebat, et tremebat, cum videbat, nati poenas incliti. Quis est homo, qui non fleret Christi matrem si videret in tanto supplicio, quis non posset contristari piam matrem contemplari dolentem cum filio, pro peccatis suae gentis vidit Iesum in tormentis et flagellis subditum. Vidit suum dulcem natum morientem desolatum dum emisit spiritum. Ea mater, fons amoris, ne sentire vim doloris, fac ut tecum lugeam, fac ut ardeat cor meum in amando Christum Deum, ut sibi complaceam. Sancta Mater istut agas, crucifixi fige plagas, cordi mio valide, tui nati vulnerati, tam dignati promme pati, poenas mecum divide. Fac me vere tecum flere, crucifixo condolere, donec ego vixero. Iuxta crucem tecum stare, te libenter sociare, in planctu desidero. Virgo, virginum, prae clara, mihi iam non sis amara, fac me tecum plangere, fac ut portem Christi mortem, passionis fac consortem et plagas recolere. fac me plagis vulnerari, cruce hac inebriari op amorem filii, inflammatus et accensus per te virgo sim defensus in die judecii. Fac me cruce custodire morte Christi, premuniri confoveri gratia. Quando corpus morietur, fac ut animae donetur paradisi gloria. Amen.
All the heroes run in armor, all the trumpets sounding for onset, all the chariots with mirror and garland, all the men, none are servile, none are servile.
Mit Schmerzen bei dem Kreuz und weint von Herzen, als ihr lieber Sohn dahing. Durch die Seele voller Trauer, seufzend unter Todesschauer, jetzt das Schwert des Leidens ging. Welch ein Weh der Auserkornen, da sie sah den Eingeborenen, wie er mit dem Tode rang. Angst und Trauer, Qual und Wangen, alles Leid hielt sie umfangen, das nur je ein Herz durchdrang. Wer könnt ohne Tränen sehen, Christi Mutter, also stehen in so tiefen Jammersnot? Wer nicht mit der Mutter weinen, seinen Schmerz mit ihrem einen, leidend bei des Sohnes Tod? Ach, für seiner Brüder Schulden sah sie Jesus Marter dulden, Geißeln, Dornen, Spott und Hohn. Sah ihn trostlos und verlassen, an dem blut'gen Kreuz erlassen, ihren lieben einzigen Sohn. Gib, o Mutter, Born der Liebe, dass ich mich mit dir betrübe, dass ich fühl die Schmerzen dein, dass mein Herz von Lieb entbrenne, dass ich nur nicht, dass ich nur noch Jesus kenne, dass ich liebe Gott allein. Heilige Mutter, drück die Wunden, die dein Sohn am Kreuz empfunden, tief in meine Seele ein. Ach, das Blut, das er vergossen, ist für mich dahin geflossen. Lass mich teilen seine Pein. Lass mit dir mich herzlich weinen, ganz mit Jesu Leid vereinen, solang hier mein Leben währt. Unterm Kreuz mit dir zu stehen, dort zu teilen deine Wehen, ist es, was mein Herz begehrt. O du Jungfrau der Jungfrauen, wollst in Gnaden mich anschauen, lass mich teilen deinen Schmerz. Lass mich Christi Tod und Leiden, Marter Angst und Bitteres scheiden, wühlen wie dein Mutterherz. Mach am Kreuze hingen zunken, mich von Christi Liebe trunken und von seinen Wunden wund, dass nicht zu der ewigen Flamme der Gerichtstag mich verdamme, sprich für mich dein reiner Mund. Christus um der Mutter leiden, gib mir einst des Sieges Freuden nach des Erdenlebens Streit. Jesus, wann mein Leid, wann mein Leib wird sterben, lass dann meine Seele erben, deines Himmels Seligkeit. Amen.
Amen. Op de achtergrond hoort u ondertussen, beste luisteraars, mijn nieuwe compositie. Die noemt Walking with Mr. Jones. Zet het iets stiller, misschien. En het stuk duurt 2 uur en 40 minuten op dit moment. Dus helaas kunnen we niet meer de integrale première meemaken vandaag. Maar we kunnen toch alvast genieten van enige fragmenten. Begint eigenlijk met nogal vrij gelukzalig. Het is een simpele wandeling. Maar de wandeling is de wandeling van David Jones. En David Jones is niet David Bowie. Griet, want jij kent die, ja? David Bowie. Heb je ooit van David Jones gehoord? Nee. Die man is dus vrij onbekend, omdat hij... Die ligt niet goed in de markt. Hij is katholiek. Maar hij is van dezelfde generatie als T.S. Eliot en W.H. Auden. En hij wordt samen met die twee tot de grootste dichters van... bij de kenners dan, hè? De zogenaamde kenners. Hè? Wij zitten daar natuurlijk bij. Hè? Er bestaan geen niet-kenners van de poëzie. Hè? Maar volgens die dat rumor behoort hij tot die drie groten van de Britse bijdrage aan literatuur qua lyriek. En dat is een beetje merkwaardig, want David Jones is eigenlijk vooral een schilder en een craftsman die vooral bezig was met de ontwikkeling van het symbool. Maar dan grafisch uitgewerkt. Maar hij heeft zijn grafische technieken en zijn grafische inzichten, zijn beeldtaal en zijn compositie, zijn visuele compositietechnieken, heeft hij overgezet op, en dat maakt het voor mij bijzonder interessant, heeft hij overgezet op de structuur van zijn lyrische werken. En zijn lyrische werken zijn eigenlijk half proza, half vers. Want aanvankelijk waren ze bij Faber eigenlijk zelfs uitgegeven als autobiografische proza. Dat heeft veel gescheeld in zijn erkenning als dichter, want zijn uitgever noemde het zelfs geen lyriek. Dus, Maar ja, bon, dat is een van de factoren. Maar de andere factor is gewoon van, ja, hij is wel bij het brede publiek bekend geraakt door In Parenthesis. In Parenthesis wordt gerekend tot een van de meesterwerken die uit de Eerste Wereldoorlog is gekomen. Van mensen die het hebben meegemaakt. Dus je hebt Apollinaire en je hebt er zo nog een paar anderen die effectief in de trenches geschreven hebben. En David Jones heeft een hele lange carrière. Hij heeft heel de oorlog eigenlijk in de trenches gezeten. Hij is serieus gewond geraakt in 16. Dan hersteld en meteen terug naar het front. Hij heeft de slag bij Passendalen meegemaakt. Dus en dat verslag van Jones van die Eerste Wereldoorlog is echt gruwelijk. Ik krijg het zelf. Ik vind het gruwelijk omdat het zo beklemmend echt is. Dat heb ik nog niet eerder ervaren met andere oorlogslyriek, maar het is echt zo. Het is zo echt. Ik vind het effect ervan, van zijn techniek, van de manier waarop hij dat brengt. En dat boek is trouwens bij ons vertaald door Hans Kloos, een niet onaardig dichter, al zeg ik het zelf. En die heeft daar dus eigenlijk een beetje zijn tanden op stuk gebeten, want in Parenthesis is even moeilijk als het andere werk van David Jones. En dat is evenzeer gekleurd door zijn enorme fijngevoeligheid en zijn ontzettende eruditie. Dus dat was geen simpel werkje. En dat ligt eigenlijk ook niet goed in de markt, hè, want ja, dat is veel te moeilijk echt voor de mensen. En ja, om dat te vertalen, is dat quasi onvertaalbaar. Omdat bijna elk woord in die gedichten van Jones verwijst naar heel de symbolische en mythologische achtergrond van waaruit hij schrijft. En als je die niet kent als je die niet minimaal of toch eigenlijk vrij grondig kent, heel die achtergrond, ja, dan kan je dat gewoon niet vertalen. En ik vrees toch een beetje dat meneer Kloos daar is een beetje in tekort geschoten ook. En het is ook eigenlijk een totaal onmogelijke opdracht. Ik zou er zelf niet willen aan beginnen. Maar ik heb het boek van Kloos gekocht en het is alleszins een acceptabele versie wat daar neergeschreven is. Dus, heeft dat uitstekend gedaan, maar ik zeg het, dat is een opdracht die sowieso tot mislukken gedoemd was. Maar bon, zwart. Ja, je kent dat dan, het is dan 1418 in onze eeuw en dat moet helemaal terug herdacht worden. En heel die machinerie springt daarop en zo is David Jones ook terug in de actualiteit gekomen. Maar achteraf is dat dan weer direct terug vergeten en dat werk is eigenlijk gedoemd om heel stil te verdwijnen, dat is dan buiten Klepnikov gerekend natuurlijk. En ik ga daar denk ik nog wel wat verder mee met die David Jones. Maar het stuk wat ondertussen gezellig verder gaat. Mijn rotmuziek is eigenlijk ervaringsmuziek. Dat is, je moet dat eigenlijk opzetten in een loop. En dan gewoon verder doen alsof er niks aan de hand is. Dat is eigenlijk leefmuziek. Je moet uw living inkleden met een stuk rockmuziek. En om de zoveel weken verandert je uw track. Maar bij mij is dat zo, eigenlijk is dat een constante stroom. Ik heb constant zo'n stuk van 2 uur opstaan. En als ik dan iets hoor, ik ga dat toch zo doen. Dan maak ik er weer een nieuwe versie van. We horen nu de eerste solo. Er is eindelijk iets, er gebeurt eindelijk iets in de muziek. Maar zie je, dat is dan ook een echte event. Hè? Je bent in je huis bezig en ineens zit die fluit daar. En dat is dan ook een hele gebeurtenis in je huis. Dat werkt effectief. En dat geeft een fantastisch rustgevend gevoel, ook omdat je... Ik zit dan natuurlijk in mijn muziek. Ik ervaar nog elke emotie die door mij heen ging op het moment dat ik dat speelde. En dat is bijzonder echt een unieke ervaring, vind ik. Maar dus om zo te leven in wat je aan het maken bent. Maar hier slaat het nog wel door, want af en toe ben ik een beetje te enthousiast met mijn volumes nog. Dat moet ik nog een beetje afleren. Maar ik ben dus eigenlijk helemaal geen muzikus of zo, maar ik amuseer me daar ook mee om. Maar dat, voor mij zijn dat ook echte audio spaces, hè, want het volume is dan één X, hè, dat is de X, en de pitch is dan de Y, en het tempo is dan... Zie je dus dat zijn effectief, voor mij zijn dat effectief realiteiten. En ik ben zo zinnes om heel de kathedraal op te bouwen uit pure sonoriteit. Maar dat kan dus als je dat systematisch doet. En ik heb zo'n systeem bedacht waarbij je 16 trajecten maakt doorheen een gestrategiseerde ruimte, een vooraf gecoördineerde ruimte, een vierkant eigenlijk, zeg maar. En dan begin je daar die trajecten in maken. En die trajecten die kruisen elkaar dan. En op die kruispunten gebeurt er telkens iets. En dat heeft natuurlijk ook de noodzaak dat er in die muziek zowel dingen onderweg zijn. Maar je kunt, eens dat de toepassing misschien ooit zou werken, ik denk dat de kans klein is, maar het zou kunnen, dan kun je eigenlijk die tijd ook beginnen uitrekken. Dan kun je heel snel voorbij iets gaan, maar als je dan korterbij komt, dan splijt de tijd zich open als een zee bij Mozes. Dat is een heel mooi beeld, maar dat is effectief, met een Fourier transform kun je dat, denk ik, theoretisch gezien, klopt dat, denk ik. Kun je dat realiseren. En dan kun je beginnen navigeren in die audiospaces. En als je daar dan nog een visuele visualisatielink aan koppelt, wat dat heel eenvoudig is ook, je hebt alle data, dus je kunt die... Dan kun je daar effectief vormen in beginnen creëren. En dan kun je die sluit effectief zien gebeuren. En dat is dus waar ik aan het werken ben. Vandaar dat ik dus van die lange stukken muziek maak, die 2 uur en dat zijn trajecten eigenlijk in die audiospace. Maar ondertussen amuseer ik me ook en stop ik daar van alles in. En nu ben ik daar David Jones aan invoepen en krijgt hij dus een David Jones traject in de kathedraal, in Wording eigenlijk. Want de eerste kathedraal die bestond uit louter bestanden, HTML-bestanden, met Java en wat Flash-animatie en zo. En dat gaf al wel een beetje een indruk van een space, maar een louter virtuele space van klik daarop en dan gaat het zogezegd naar daar. Maar ja, dat is die stupide Microsoft-metafoor. Dat is niet echt, hè. Maar hier is het echt. Want dit, dat is pure fysica, hè. Geluid is even echt als licht wat dat betreft. Dus dat zijn data, dat zijn reële data. Dat is echt realiteit dat je maakt. En dus eigenlijk zet je een wereld aan het maken. En bij de Amerikanen van het New Institute for Research and Philosophy, de bende van Reza Megarestani en zo, die mannen die zijn er ook mee bezig met het worlden, dus het maken van virtuele ruimtes, maar gewoon puur gedachtenruimtes. En om zo werelden aan te maken. Maar mijn stelling is dan dat iedereen recht heeft op een eigen wereld en dat je die best sonorisch kan beginnen uitbouwen. Want Facebook is bezig met metaverse en zo. Hopelijk gaat dat volgens de verwachtingen. De verwachtingen zijn allemaal dat Facebook daar mee ten onder zal gaan. Ik vrees eigenlijk dat dat niet gaat gebeuren, want ik denk dat Facebook, eens dat die man een beetje in het nauw gedreven wordt door de omstandigheden, gaat hij rare dingen beginnen doen. En een van de rare dingen die hij gaat beginnen doen, zal waarschijnlijk iets... ik ga dat nu nog niet verklappen. Hè. Want anders ga ik dat weer voorspeld hebben en dan komt mijn naam in de gazet en ik ga dat niet doen. Maar ik weet dus wat er gaat gebeuren met Facebook. Maar ik ben sowieso in de toekomst gaan kijken. Ik weet dat niet gewoon, maar we gaan het daar later nog over hebben. Ik heb al onderhandelingen aangeknoopt met een andere partner in de business. En misschien kan ik daar wel een stokje voor steken. Maar dat is al verder in mijn fantasie. Dat is niet voor publicatie vatbaar. Ik herhaal, niet voor publicatie. Arnoud, knip het eruit. Maar ik geneer mij dus niet om ook klankafval te gebruiken. Hè. Je krijgt door het feit, ik werk met ITL. Maar ITL, dat is heel simpel. Dat is gewoon, je stuurt een signaal van je master op internet via een audiostream. En een audiostream die vangt op in een browser en je stopt die mee terug in een dinges. En dan herhaalt en krijg je een loop. Maar een loop is eigenlijk, dat is de basis van alle leven ook. Hè. Recursie, een recursie in de cybernetica, dat is een bekend gegeven. Hè. Je kunt pas leven krijgen als je een feedback loop hebt. Hè. En vandaar mijn fascinatie met die ITL-techniek. Ik heb dat zelf die benaming gegeven, want eigenlijk is dat gewoon het fenomeen. Vroeger kende Jos Gijzen nog, te bed of niet te bed. Dat kwam altijd zo. Een moment in dat hem iemand thuis opbelde. Hè, maar die mens moest dan altijd zijn radio afzetten. Hè, want als hij een radio hoorde, dat werd de zottekot gewoon. Hè. Dat is net dat zottekot dat ik interessant vind, natuurlijk. Hè, want je weet dan niet wat dat je eigenlijk aan hè. Dus je krijgt een wirwar van 8 seconden, 8 à 30 seconden, want dat kan dus wisselen. Maar eigenlijk, wat elke radiomens probeert te vermijden, dat doe ik net, dat gebruik ik net als techniek eigenlijk. En dat werkt fantastisch. De implicaties daarvan, mogelijke toepassingen daarvan zijn eindeloos. Eindeloos, eindeloos. Want ik heb een beetje schrik. Eens dat iedereen daarmee gaat beginnen met de ITL, dan zit internet weer stroppen, want al die audiostreams. Ja, dat is gigantisch wat energie, hè. Ik zit dat op mijn kop thuis erdoor te foempen. Maar ja, dat zijn gigabytes dat erdoor vliegen. Hè. Maar als iedereen dat begint te doen, dan zijn we goed af. Hè. Dat is erger als een bitcoin bijna. En een bitcoin, dat stoken we ons ook met plat. Maar het wordt trouwens tijd dat de Amerikanen zijn wakker geschoten. Ze gaan de bitcoin beginnen melkorven. Het werd tijd, want dat is echt schandalig. Dat stookt gewoon alles op. Hè. Dat is letterlijk de energie van de aarde omzetten in geld. Dat is wat bitcoin doet, letterlijk. Dat is, om zo'n ene coin te maken, hè, dat verstookt het verbruik van een heel gezin van een heel jaar. Om zo'n ene coin te maken.
Het verbruik van een heel gezin van een heel jaar.
En dit is dus ITL. Hè. ITL, jaar. Pas op voor uw volumes, hè, want als je dat niet mee oppast, dat gaat cumulatief. Hè, maar dit is dus ITL, hè, ziet je? Zo simpel is dat. Maar de toepassingen daarvan, je kunt daar ritmes mee maken. Je maakt daar loops mee, die in plaats van al die afgetelde dode loops die altijd in de populaire muziek zitten, doem, 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 en dat is altijd juist. Deze is nooit juist. Dat gaat altijd verder. Verder. Het is prachtig gewoon. Het is een nieuwe vrijheid. Dat is fantastisch. Dat is heerlijk. Dat is...
Dat is een van mijn moeilijke...
Een straffe orgelsolo. Ik heb het met orgels en met bak en zo. Maar straks komt er, als we nog tijd hebben, want straks komt er nog een schoon stukje ook. En dat is meer Hammondorgel. En dat is dan eigenlijk een tribute aan onze pa, want die speelde vroeger in dansorkesten op zo'n Hammondorgel. Dat zit er ook allemaal in. Hè. Maar je kunt daar dus van alles in stoppen. En dat maakt het juist ook zo plezant. Je hebt een lopende structuur, een lopende band eigenlijk. En je staat op en je smet daar iets op en dan komt er iets uit. Dat is keineis gewoon. Dat is echt keineis. En vandaar, je krijgt mij dus mijn kot niet meer uit. Hè, want ja, ik amuseer mij gewoon elke dag rot met die muziek of met crocheteren. Hè. Dat doe ik ook tegenwoordig veel, crocheteren. Dat is plezant.
Met die muziek of met crocheteren.
Ja, en zeggen we kletjes maken. Hè.
Dat is plezant.
Ja. Die stoot om in de zak, ja. Ik zal dus laten, jouw geluk thuis, je kunt dat nu niet zien, maar...
Schoon, hè?
Maar deze is al een bestelling, hè, want ik heb al een bestelling binnen. Hè. Dat zijn dus polyvalente tresjes. Je kunt daar een roksje mee maken of iets voor aan een vestertang. Je kunt er van alles mee doen. Je kunt er van alles mee vastbinden. En dat is puur katoen. Hè. Dat is heel duurzaam.
Je kunt er van alles mee vastbinden.
Het is goed
werk. En dat is puur katoen.
Ja. Het is maar 20 cent per tresje.
Het is
20 cent per tresje. Dat kun je nou toch niet gaan sukkelen. Hè. Maar dat zijn keischoen, hè. Ja, maar ik ging dan mee op de matstone ook thuis. Als je ziek kan spreiden, dat is geen vetten. En dan een energie en zo. Dat loopt op, hè. Enfin, ja, maar daar heb ik mij dus mee bezig. En dan belt een Arnoud en dan zegt hij dat hij een uur niet kan komen. En dan zegt hij er niet bij dat Chris wel kan komen. En aan mij moet ik komen, jongens. Dat we dat al een beetje beter arrangeert en dan ik kunnen thuis blijven met op. Ja, die zijn echt niet de harde, ze. Dit stukje noemt Chris de galm van God. Maar de galm van God is uiterst pijnlijk aan de oren. Dat is zo, wat je krijgt als God dood is en zijn reutel komt nog na. Dan krijg je dit soort toestanden. Maar eigenlijk, nee, om serieus te zijn, dit is eigenlijk een representatie van de geestelijke crisis van David Jones. Toen als hij aan het front gegrepen werd door de indruk van twee jonge soldaten die daar de mis bijwoonden, gelezen door de almoezenier. Ja, die mensen konden elke dag doodgaan natuurlijk. Ja, ja, die waren daar wel enigszins gevoelig aan. Hij woonde daar toevallig bij een Rooms-Katholieke dienst. Hè. En hij had al eerder discussies gehad met zijn vader daarover. En ja, voor zo'n mens is dat echt een ingrijpend gebeuren. Dan, hè. Je moet dat serieus nemen, hè, want wij kunnen daarmee lachen. Maar zo'n geestescrisis voor de mens heeft daar fysiek van afgezien. Wij kunnen daar niet meer bij dat iemand zo ver in zijn geloof gaat dat... Terwijl wij eigenlijk even waanzinnig ver in ons geloof in het nihilisme gaan. Hè? Want we moorden mensen uit in naam van het nihilisme dat wij als vrijheid verkopen. Maar goed, wat. Je ziet, dat is meer de problematiek die ik daar. En ook het feit, David Jones is in de jaren. Eind jaren 60. Was die in behandeling bij Ene Stevenson, een psychiater, omwille van zijn posttraumatische stresstoestanden van de oorlog en ook zijn achterliggende familieproblematiek en zo. Maar men heeft die man platgespoten. Men heeft die aan de barbiteraten gehangen en heel, heel zijn creativiteit is gewoon verdwenen. Hè. Men heeft die gewoon creatief kapot gemaakt. En eigenlijk is dat even verschrikkelijk als wat er met Artaud gebeurd is. Een man die ook, wiens leven ook een en al leed was van in het begin. En dat is bij David Jones dus niet het geval. Die heeft een perfect gelukkige jeugd gehad. Maar dat is dan doorbroken eerst door het feit dat zijn broer gestorven is. En dat heeft extra druk van zijn moeder op hem gegeven, zodanig dat hij een rol moest vervullen dat hij nooit kon waarmaken, want hij moest dan die broer vervangen. En zo is dat. En dan is dat een zweer, een etterende zweer, die door het feit dat hij naar het front moest dan, en daar al die verschrikkingen heeft meegemaakt, dat is samengekoekt tot een echt trauma. De oplossing daarvoor is uiteraard niet geef die man wat barbituraten en doe alsof dat er niks aan de hand is. Hè. En dat is dus natuurlijk de gang van zaken, nog steeds in de psychiatrie, dat men eerder kiest voor de gemakkelijke medicinale, zogezegd de oplossing die helemaal geen oplossing is. In plaats van de genezing die in de mens, in het lijf zelf zit, gewoon haar werk te laten doen. En dat is iets waar ik fundamenteel van wakker lig. Omdat dat bij mij bij Artaud ook aanbelangt en in deze persoon ook. Want er is geen enkel mogelijkheid om dat soort acties, die nog altijd worden ondernomen door de psychiatrie, omwille van hun productiviteitscijfers eigenlijk. En dit gebeurt nog systematisch in alle klinieken in heel Europa. En wij gaan er dan trots op dat wij zogezegd de beschaafde wereld zouden zijn. Maar dit blijft een drama. Dat wij er niet in slagen om wat wij voor abnormaal bestempelen, dat wij daar een gezonde houding kunnen inkweken. Dat lukt ons blijkbaar niet. En dat is natuurlijk heel erg tekenend voor onze eigen diagnose. Want wie het abnormale niet kan duiden en wie daar geen weg mee weet, die heeft zelf een beetje last van normaliteitszucht.
Solzhenitsyn. De gegevens waarop de korte roman van Alexander Solzhenitsyn is opgebouwd, zijn in de Sovjet-literatuur niet gebruikelijk. Ze bevatten de naklank van een van de zieke bestanddelen in onze volksgeschiedenis dat te maken heeft met de periode van de persoonsverheerlijking van Stalin. Die door de partij is ontmaskerd en veroordeeld. Een tijdsgevricht dat, al ligt het nog maar enkele jaren van onze eigen tijd af, toch al tot een ver verleden schijnt te behoren. Maar het heden kan nooit onaangedaan blijven ten overstaan van het verleden, hoe dat er dan ook mag hebben uitgezien. De beste garantie voor een volledige en onherroepelijke breuk met al wat duisternis over het verleden wierp, is het echte, stoutmoedige begrip voor alle daaruit voortvloeiende gevolgen. Het is precies datgene wat Khrushchev bedoelde toen hij in zijn gedenkwaardige... slotrede op het partijcongres verklaarde: het is onze plicht een zorgvuldig en grondig onderzoek in te stellen naar de verschijnselen die samenhangen met het misbruik van de macht. De tijd verstrijkt, wij zullen er straks niet meer zijn, wij allen zijn sterfelijk, maar zolang wij blijven werken, kunnen en moeten wij allerlei zaken ophelderen en de waarheid meedelen aan onze partij en het volk. Ja, dit behoort te worden verricht, opdat soortgelijke dingen zich in de toekomst nooit meer kunnen voortdoen. Eén dag van Ivan Denisovich is geen stuk reportage. Het berust niet op aantekeningen of herinneringen aan de persoonlijke lotgevallen van de auteur. Ja, ik ook. Al stelde ook alleen de persoonlijke belevenis hem in staat zo'n machtig stempel van geloofwaardigheid op dit verhaal te drukken. Het is een literaire creatie en juist om de artistieke kwaliteiten die de auteur meegaf aan het materiaal, dat hem door het leven zelf ter hand gesteld werd. Groeit dat uit? Ja, ja. Ik kan niet heel dit boek. Groeide het uit tot een getuigenis van zo'n bijzondere waarde, een document van kunst op een terrein dat tot op de dag van vandaag maar geringe mogelijkheden leek te bieden om door een schrijver te worden aangevat.
Lees dit zo zin.
Epiloog met een gedicht uit een nieuwe bundel van mijn zus Herlinda Vekemans, uitgegeven bij het Poëziecentrum in Gent. Die bundel noemt Appelblauw Zeegroen. Greet las daar straks al een blauw stukje daaruit. En dit is het eindgedicht daaruit, en het is onverhoopt. En zoals veel gedichten in deze bundel heeft het als ondertitel de biologische benaming van een soort. Dit gaat over zeegroen walstro of de Galium glaucum. Haar bijenscherm van witte bloempjes, wol rode stengel en sterblaadjes uitgedoogd en de aarde verlaten, verwelkt zonder zoete geur, zoals haar zus het onze lieve vrouw wetsus stroom.
Onze lieve vrouw wetsus.
En in een rode lijst begraven.
Een rode lijst begraven.
En toch onooglijk aan de zon van het bos, in een wit kleed, mild en met appelblauwe blik, zeegroen walstro. Dit waren Greet, Chris, Arnoud en een zwijgzame jongen die gepaard gaat met de naam, hoe heet hij? Hoe noem je?
Kalidas.
Wat een prachtige naam, Kalidas. En ikzelf groeten u en zeggen u graag tot volgende week. Dat is die ene.
Well, then we'll just take our money and go.
What are you talking about? I'm not going to pay you without performing.
Well, your telegram didn't say nothing about performing. It says, can you be in New York City for week of May 2nd through 9th? Stop. We'll pay $1,000 Saul Gittler. And we're going to be here for a week. You have my word.
Just what I need. A gun of Havilon Cassidy. Hey.
Shall we get our instruments and...
Oh, the Lutheran will tell you what to do.
Indeed. Thank you, sir.
See the headlines. White man lynched them all.
Pitcher's Brew.
Nachricht aus dem Herzen der Frauenrevolution. Von Women Defend Rojava.
Liebe Freundinnen, heute berichten wir aus Rojava, dem Herzen der Frauenrevolution. Beerdigung von Salim Muslim. In den letzten Tagen fanden Gedenkveranstaltungen für Salim Muslim statt. Ein großer Teil der Bevölkerung versammelte sich in tiefer Trauer um Muslim, einen bedeutenden Politiker der Rojava-Revolution. Salim Muslim war über 4 Jahrzehnte in der kurdischen Freiheitsbewegung aktiv. Nach seiner Begegnung mit Abdullah Öcalan, dem Begründer der PKK, im Jahr 1983, wurde die politischen und organisatorischen Arbeiten der Bewegung zu seinem Leben. Vor allem wirkte er an den politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in Rojava und in Syrien mit. Zeitgleich inspirierte er die Menschen mit seiner Art und Weise und seinem Kampfgeist in allen 4 Teilen Kurdistans und setzte sich auch dort für die Entwicklungen ein. Auf der Beerdigung überreichte uns eine Frau ein kleines Foto von Salim Muslim und erzählte: Salim Muslim verkörperte die Werte der Freiheitsbewegung. Er interessierte sich immer für sein Umfeld und für die Menschen um ihn herum. Es war ihm wichtig, ins Gespräch zu kommen und gute Diskussionen zu führen. Er gab allen Menschen, ob Kurden, Arabern, Suryoye, Aleviten oder Christen, große Bedeutung und pflegte diese Beziehungen. Shehid Namerin. Nach einer Gedenkveranstaltung in Chamislo wurde der Leichnam von Muslim nach Kobane gebracht, um dort auf dem Shehidlik, dem Friedhof der Gefangenen, begraben zu werden. Situation in Kobane. Kobane ist weiterhin von Gruppen der syrischen Übergangsregierung belagert. Diese dauert mittlerweile seit 50 Tagen an. Die Versorgungsknappheit bei Wasser, Lebensmitteln und Medikamenten hält ebenfalls an. Konvois mit Versorgungsgütern kommen nur schwer durch, sodass die Regale in den Geschäften weiterhin leer bleiben. Nach Angaben der Verwaltung dauern Maßnahmen wie Internetabschaltungen, Einschränkungen der Bewegungsfreiheit sowie die Blockade von Treibstofflieferungen weiterhin an. Die Selbstverwaltung Kobanes wirft der syrischen Übergangsregierung vor, die getroffenen Vereinbarungen nicht einzuhalten. Die Gesellschaft zeigt sich weiterhin widerständig und kämpft für ihr Recht auf Grundversorgung, Würde und Menschlichkeit. Gleichzeitig kommt es vermehrt zu Übergriffen von Einheiten der syrischen Übergangsregierung im Südosten von Kobane. In mehreren kurdischen Dörfern werden Menschen entführt und es kommt zu Gewalt und Bedrohungen gegenüber der Zivilbevölkerung. Die Massaker, die Gewalt und die Angst müssen endlich aufhören. Außerdem hat die syrische Übergangsregierung entgegen den Absprachen des Integrationsvertrags einen externen Distriktleiter für Kobane ernannt. Vereinbart war eigentlich, dass Menschen aus der lokalen Bevölkerung weiterhin diese Ämter ausüben. In einer Erklärung der Verwaltung heißt es, solche Entscheidungen ignorieren die